Goedemorgen. God is goed. Jullie ook. Heb je al gehoord vandaag? Je bent goed. Hey Suze. Help mij eens even. Als je gaat preken, ga je eerst bidden. Nou hoorde ik vanmorgen dat jij ook een gebed had. Wat je heel vaak bidt. Welk is dat?
En ik doe altijd in de nacht bidden.
Ja, en wat bid je dan?
Dat mama een nieuw bed krijgt.
Dat mama een nieuw bed krijgt? Dat is wel een heel mooi gebed, vind je niet? Heeft mama dat nodig dan?
Ja.
Want nu slaapt ze in de hangmat.
Op de bank.
Op de bank? Oké. Hey, weet je, als wij een gemeente zijn, als we kerk zijn. Ik hoorde dit net voor de dienst hoor. Dus ik vond het eigenlijk best wel een beetje. Ik denk, wat moet ik hier nou mee? Moet ik nou dadelijk Robert de microfoon afpakken en zeggen van we gaan de collecte doen voor een nieuw bed? Dat dacht ik eigenlijk wel. Maar er is nog een probleempje. Want anders zouden we zeggen, we regelen dat bed zo. Toch? Dat regelen wij toch met z'n allen? Dat is geen probleem. En als je dat niet regelt, dan regelen wij dat alsnog met z'n allen. Want dan doen we het gewoon van de spaarpot. En als je dan volgende week zegt, we hadden toch een nieuwe beamer besteld. Die hebben we afgezegd, sommige dingen zijn belangrijker. Toch? Hey, maar het grootste ding is, en daarom doe ik dat nu even. Dus niet zozeer omdat als ik nu morgen met een tweepersoons bed, met een tweepersoons matras en twee kussens en een dekbed bij jouw huis sta, hebben we een
probleem.
Want dan hebben we ook nog een schuur nodig. Dus Monique heeft pas geleden een getuigenis gegeven over dat ze een moeilijke periode heeft gehad en dat ze God heeft gevonden en dat eigenlijk alles een beetje de goede kant op gaat. Maar nou willen wij eigenlijk dat bed, dat Heer Jezus, dat gaan wij regelen, oké? Maar dat huis, want ze heeft eigenlijk een ander huis nodig. En ik dacht, als ze dan toch bidden voor haar, zullen we dan ook gewoon samen bidden dat er een ander huis komt? Gewoon een huis komt waar je bij mama in bed kunt jumpen. Want meestal mama's bedden, die moeten groot zijn en die moeten veren en dan moet je kunnen jumpen. Toch?
Ja.
Vind ik ook. Zullen we samen bidden? Ik geloof dat mijn God. Sommige mensen zeggen, ja, hoe kun je voor dat soort dingen bidden? Nou, in mijn Bijbel staat dat de Heer Jezus ons leert bidden. Wat zegt hij dan? Heer, geef ons heden ons dagelijks brood. Dus je mag gewoon voor dagelijkse dingen bidden. Zullen wij samen gaan staan en zullen wij samen bidden? Lieve Heere Jezus, we willen u bidden. Dat er een huis mag komen met kamers waar bedden in passen. Waar de kinderen in passen, waar iedereen zijn eigen plekje heeft. Heer, omdat u de God bent die herstelt. Heer, en u hebt zoveel wonderen gedaan, maar we willen u vragen. Heer, wilt u bij Cité of wilt u waar dan ook, of linksom of rechtsom. Wilt u harten van mensen aanraken? Wilt u bij lotingen of wat voor systemen we ook hebben. Heer, wilt u op de een of andere manier daardoor heen spreken. Dat Monique met de kinderen snel een eigen plekje mag hebben. Zodat u door kunt gaan om haar leven op te bouwen. In Jezus naam. Amen.
Amen.
Amen. Dankjewel. Ben je het ermee eens, Suze? Hoe heette dat ook alweer?
Ga ik niet zeggen.
Oké, dan doe ik het wel. Amen! Ja, ja. Hij doet het. Bijna. Zijn we er klaar voor? Of ben je er al klaar mee? Doe eens normaal. Doe eens normaal. Zeg even tegen iemand in je buurt, doe eens normaal. Ja, dat vind ik ook. En ik bedoel niet om te gaan zingen van oerend hart of zo. Maar doe eens normaal. Dat is het thema voor vandaag. We spreken in een serie over divine limitations. Dat zijn goddelijke beperkingen. Op dit moment is de goddelijke beperking van Monique dat ze geen huis heeft. En wat is dan het goddelijke eraan? Dat wij samen als lichaam leren om daarvoor te gaan staan. En dat we dat samen leren. En het goddelijke daarvan is dat Monique dadelijk leert wat dankbaar zijn is. Dat Monique en dat wij dadelijk zien dat God een verhoorder van gebeden is. Amen? Oké. Lieve Vader in de hemel, lieve Heer Jezus, als u de God bent die antwoordt op gebeden, als u de God bent die aanbeden wil worden, en als wij uw kinderen zijn, dan mogen we u ook alles vragen. Heer, en u zegt in uw woord dat wij mogen bidden voor ons dagelijkse onderhoud, voor alle dingen die ons dagelijks bezighouden. Maar u zegt ook dat we mogen bidden voor de vrede van Jeruzalem. En Heer, dat is ook wat we willen doen. Heer, bidden voor de vrede van Jeruzalem. Bidden voor vrede in het Midden-Oosten. Heer, dat al die gruwelijke oorlogen ophouden. En Heer, dat die plek, dat Jeruzalem, dat nieuwe Jeruzalem terug mag komen. Die stad van vrede waar u regeert. En hoe dat eruit gaat zien en waar er dan plek is voor Joden, waar de plek is voor moslims, waar de plek is voor ons. Heer, ik weet het eigenlijk niet. Maar ik weet wel dat u zegt dat wij mogen bidden voor die vrede. Heer, en dat is wat we zullen doen. En dat is wat we nu doen. En Heer, tegelijkertijd, Heer, dank u voor de Olympische Spelen. Maar ook daar is het spannend, Heer. Ook daar willen we bidden gewoon voor uw vrede. En Heer, en als ik ken geen land waar zoveel christenen gemarteld en vermoord worden. En waar het zo verboden is om christen te zijn als in Noord-Korea. En Heer, daarom wil ik u bidden voor alle christenen die verdrukt zijn over de hele wereld, maar ook daar. En Heer, ik wil u bidden dat u met uw vrede bij hen bent, dat u hen omringt, dat u ze beschermt en dat wij ook als uw lichaam bij u zullen komen om te kloppen op de deur en zeggen, Heer, doe er iets aan, doe er iets mee. Want uiteindelijk, we kunnen ons focussen op mensen en we kunnen brieven sturen en petities doen, maar u, Heer, bent de God die alles vast in handen heeft. U bent God die de geschiedenis kan veranderen, die het heden kan veranderen en die de toekomst kan veranderen. Heer, want u bent God die boven tijd staat. En daarom bidden we u, Heer, al die broers en zussen, Heer, ik hoor ook in Iran en in Irak en in al die plaatsen dat er zoveel mensen tot geloof komen, maar dat het zo verboden is. Heer, ik bid u, Heer, dat u iets doet en dat wij samen iets doen in Jezus' naam. Amen. Oké. Okay. Yes, spot verbroedert. Toch? Die kramer, die heeft het gedaan. Wist je dat al? Weergoud. Ik vind het zo geweldig. En mevrouw Achterreek, ik ben haar naam even kwijt. Annette? Ik had vorige week een interview met haar gehoord. En ik vind zo'n leuk mens. Ik ken haar helemaal niet, maar ik vind gewoon zo'n leuk mens. Waarom vind ik haar leuk? Omdat ze eigenlijk zo gewoon is. Ja, en dat was, ja, we hopen dat het verrassend wordt. En misschien zorg ik wel voor de verrassing, zei ze. Dat heeft ze gedaan. Goud. Bovendien, het hele podium was oranje. Mooi, hè? Die vrouwen, jongens. Die vrouwen zijn in Nederland toch wel goed bezig, hoor. Ik vind het echt, ook met voetballen. Ik ben nog eventjes, en we kijken niet meer naar herenvoetbal. We kijken alleen naar vrouwenvoetbal. Ik weet het niet. Het maakt niet uit. Maar doe eens normaal, jongens. Ik hou van een feestje. Als ik mijn minister-president trots zie zijn over de resultaten die we halen, ben ik in één keer fan van hem. Terwijl als hij over politiek praat, heb ik toch wel wat andere gedachten. Maar als hij spreekt over onze sporters, als hij spreekt over ons land, als hij spreekt over, dan denk ik, yes, ik vier feest met jou. Mattie, high five, jongen. En als ik zie dat ons koningshuis zo sportief is en bij dat soort dingen, ik hou van feest. Jullie ook? Dat is normaal. Wist je dat? Van feest vieren houden is normaal. Norm. Normatief. God zei niet alleen door de Heer Jezus hoe we moesten bidden, maar hij stelde ook feesten in. En waarom? Opdat wij feest zouden vieren. Niet om op een afstandje naar te kijken. Maar weet je, die kerk is generaties lang een stelletje zak. Het is heel, heel, heel vervelend zeggen. Die kerk is heel lang een verzameling van azijnpissers geweest. Alles wat leuk is, mocht niet. Alles wat lekker is, is van de duivel. Serieus waar. Alaaf, hoor je ze? Of is dat de kinderkerk? Alaaf, dat is hetzelfde op dit moment, weet je dat? Een heel aantal van onze kinderen zijn verkleed. In de kerk. Dat mag niet. Dat is zonde. Weet je wat zonde is? Dat wij niet meedoen. Dat is zonde. Ja, maar ik hou er niet zo van. Nee, dat klopt. Want wij zijn niet geleerd om mee te doen met de feesten. En sommige van ons die zeggen, ja, maar je moet de Bijbelse feesten vieren. En je moet terug. En je moet Jezus niet meer Jezus noemen, maar je noemt hem Yeshua. En je gaat de Sabbat vieren. En je, hou eens op, wie heeft je betoverd? Wie heeft je betoverd met die gekkigheid? Die Messias-beweging die nu gaande is. Paulus zou zeggen, wie heeft jullie betoverd? Stel het je maloten. En degene die dat leidde, zegt hij, je kan beter een molensteen om je nek gooien en je in het water gooien, als dat je mensen meeneemt daar naartoe. Oeh, ik kan het wel uitleggen, maar niet vandaag. Ik heb een mooie foto volgens mij. Die heb ik tenminste vanmorgen gemaild. Ik was gisteren in de stad. Oh, hij past er niet helemaal op, zie ik. Kan hij iets kleiner? Anders moet je mijn Facebook maar even kijken. Man, wat een creativiteit zit er elk jaar weer in die optocht. Dit was Timon en Pumba en dit was Lion King en dit was ik weet niet wat allemaal door elkaar. Maar man, wat een prachtige praalwagen. Ik vond het echt met stip de mooiste die erbij was. En ik mag elk jaar graag kijken naar optochten. En waarom? Het is een maatschappelijke, of het is een expressie van dingen die maatschappelijk leven. Weet je dat er drie karen waren waar het thema leven na de dood was? En ik moet heel eerlijk zijn, eigenlijk hadden wij daar moeten staan. Want zij snappen echt niks over leven na de dood. De ene die zag en met die boksen er knetterhard doorheen van, er is leven na de dood, maakt niet uit waar je bent, of wat je gelooft of niet. Maakt niet uit of je gelooft, er is leven na de dood. Dat was hem. Nou, dat maakt wel degelijk uit. In mijn Bijbel staat dat het een wereld van verschil maakt zelfs. Dus wij hadden daar een boodschap. Daar kom ik zo misschien nog even op terug. I love, ik hou van carnaval. Ik dacht, weet je, ik weet al, er zitten een paar lege stoelen. Mensen dachten carnaval, Feiko spreekt, gaat over carnaval. Ik kom echt niet. Ik weet dat er mensen, serieus, er zijn mensen die dat doen. En het kan me helemaal geen bal schelen. Want ik vind carnaval leuk. En waarom vind ik carnaval leuk? Weet je wat Alaaf betekent? De meeste van jullie die langer dan een jaar hier zitten horen het te weten. Het is 11. Alaaf, Alaaf. En waar komt dat vandaan? 11 in plaats van 12. Het gekke getal. 11 discipelen in plaats van 12. Er was een verrader bij die ging weg. En toen de Heer Jezus was gestorven en opgestaan was en de gemeente het niet deed, het werkte niet. Toen zeiden ze, Alaaf, we hebben 11 in plaats van 12. Er ontbreekt hier iets. En toen ze die 12e weer aanschoven, toen kwam de geest. Leuk hè? En carnaval is ook gewoon zo'n mooie kreet. Carnavalen. Carne. Ik liefst zo'n hele dikke, zo'n die over het bot heen loopt. Carne, biefstuk. Vlees. En falen is afscheid nemen. Even kort vertaald. Afscheid nemen van het vlees. Carnaval is een dik, vies, vet, vreedfeest, brasfeest. Waarom? Omdat het zonde is om alles weg te gooien. En daarna gaan ze 40 dagen vasten. En die 40 dagen vasten is niet 40 dagen niks eten. Dat maken wij er vaak van. En daarom doet niemand dat meer. Zeg, je gaat toch niet 40 dagen niks eten en alleen maar drinken. En dan weet je hoeveel je afvalt. Ja, dat is een goede trouwens. Alleen je wordt ook slap. Je spieren vertrekken. In de eerste paar dagen heb je knetterende hoofdpijn. Nee, maar 40 dagen vasten is je ontzegt je dingen om je te kunnen focussen op de Heer Jezus. Om je te kunnen focussen op geestelijk leven. En het, in de oudheid, ja, je gooit geen eten weg, dus je maakt er een feest van. En het leuke is, als je feest maakt, kinderen zien uit naar feest. Dat minder, hey, jongens, we gaan vasten. Oh ja, waar gaan we vasten dan? We gaan 40 dagen niet internetten. Dat is het ergste. Ik denk dat ze het erger vinden als dat je zou zeggen, de wereld vergaat. Maar goed, hè? 40 dagen iets ontzeggen om je te focussen op de Heer Jezus. En je gooit niet dingen weg, je maakt een feest. Zodat ze uitzien het hele jaar, ik wacht op carnaval, ik wacht op feest. En je leeft daar naartoe en dan zeg je, maar weet je, als je in die tijd van die 40 dagen, neem je 40 dagen de tijd, want het zijn 40 dagen tot aan de Pasen. Dat is niet waar, zegt de snelle rekenaar. Het zijn er 46. Dat klopt, maar de zondagen, de Sabbat, die werd nooit, daar werd niet gevast. Want dat was de dag des Heren. En daartussen zitten dus 40 dagen. Zodat je 40 dagen vol kunt focussen op wat Jezus voor jou heeft gedaan. Dat is eigenlijk carnaval. Dat is toch mooi? Ik zou het hele jaar wel willen vasten. Zeg ik nu. Annemiek en ik zijn aan het bidden. Zeggen: Heer, waarvan mogen wij vasten deze periode? Kan van eten, kan van iets specifieks, bijvoorbeeld chocola, kan van televisie, kan van internet, kan zijn van gaan elke avond uit eten, dus we gaan niet meer uit eten 40 dagen. Grapje. Het kan van alles zijn. Maar goed, en waarom? Om meer tijd over te houden om samen te bidden. Om samen Bijbel te lezen. Om samen bij God te zijn. Ik vind carnaval een van de mooiste feesten. En toch, carnaval is dus eigenlijk, ik vind carnaval een kerkelijk feest. We hebben het een beetje laten roven, zal ik zo uitleggen. Toen wij aan de Colijnlaan woonden, hadden ze daar de gewoonte om de hele straat te versieren. Met vlaggetjes, jongen, echt vier rijen vlaggetjes voor één huisje van een paar meter. En dan werden er nog borden in de grond gestampt en er werden nog borden aan de muur gemaakt. En ze kwamen bij ons en hij belt aan, een buurman een paar huizen verderop. Hij zegt van, ja, ik bel wel aan, maar ik weet al dat je niet meedoet. Ik zeg, ik weet nog niet wat je wil gaan vragen. Dus misschien moet je eerst even vragen wat je wil vragen. Dan kan ik zeggen ja of nee. Ik zeg, maar als je toch al weet dat het nee is, ja, dan moet je niet aanbellen. Want ik loop nu naar de deur heen, ik doe de deur open, het is koud. Koek, koek. Ja, zegt hij, we gaan over een maand is carnaval en dan willen we de straat weer versieren. En we hebben die spullen opgeslagen zo. En ja, dan willen we eigenlijk volgende week zaterdag met z'n allen dat op gaan hangen. Maar ja, jullie gaan naar de kerk, dus jullie doen vast niet mee. Ik zeg, hè? Want, ja, nou ja, carnaval drinken en sexy eruit zien en al dat soort dingen meer. Ik zeg, waarom denk je dat christelijke gezinnen de meeste kinderen hebben? Omdat wij sexy zijn, omdat we van seks houden, omdat we van kinderen houden en we houden van God. Nou, als je kinderen hebt, houden ze ook van feest, dus heb je veel feest. Dus ik weet geen enkele reden waarom wij niet mee zouden kunnen doen aan carnaval. Ja, maar we drinken na de tijd ook een biertje. Ik zeg, lekker, als je het goede merk maar hebt. Hij keek me aan en zegt, dus je wil meedoen. Dat probeerde ik net te zeggen. Dus we hebben een aantal jaren gewoon meegedaan. En dat kan heel goed. Doe is normaal, zeg. Zij hadden een beeld van kerk. Zij hadden een beeld van kerkmensen. Als, wat ik straks zei, ik zal het niet te vaak zeggen. Ik weet dat sommigen zich daaraan storen. Maar als een stel mensen die niks leuks vinden. Die alles niet mogen. En die alles wel doen. Dat is toch niet wie wij zijn, of wel? Dat is toch niet wie jij bent, of wel? Dat is toch, en als je dat bent, is dat niet iets waar je alsjeblieft van af wil? Zodat je gewoon mag leven en mag genieten van leven? Ik ga een stukje met jullie. Oh ja, die 40 dagen. Waar komt dat nou vandaan, die 40 dagen? Nou, dat is dat grote voorbeeld van de Heer Jezus. De Heer Jezus, de Heilige Geest. Ik lees het wel even voor. Lucas 4, vers 1. Vervuld van de Heilige Geest trok de Heer Jezus weg van de Jordaan. En geleid door de Geest zwierf hij 40 dagen rond in de woestijn. Waar hij door de duivel op de proef werd gesteld. Al die tijd at hij niets. En toen de 40 dagen verstreken waren, had hij grote honger. Divine limitations. Het eten opgeven, omdat je vol van de geest de duivel wilt verslaan. Dat is wat de Heer Jezus deed. Dit is wat wij mogen doen als vasten. Focussen, iets laten, om je te focussen op de Heer Jezus. Zodat de overwinningskracht van de geest in ons opstaat. En dat we de duivel over ons leven verslaan. Ik weet niet wat de duivel over jouw leven is. Het kan zijn dat je geen bed of geen huis hebt. Of dat kan zijn dat het een verslaving is. Of het kan zijn dat... Ik geloof dat als wij kiezen om dingen te gaan laten. Gewoon simpelweg kleine dingetjes laten. Om te focussen op de Heer Jezus en wat hij voor ons gedaan heeft. En de kracht die in ons is door hem. De opstandingskracht. De Heer Jezus heeft gezegd, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Alles wat je mij zult vragen in mijn naam, dus op zijn manier, dus niet voor jezelf, maar op zijn manier, zal ik jullie geven. Ik geloof, als wij met elkaar een askruisje op ons hoofd zouden tekenen, en zouden zeggen van stof zijn wij en tot stof zullen we wederkeren. Maar tot die tijd zullen we wat stof doen opwaaien in de hemel. Amen. Allah, oké, we zijn nog niet volmaakt. Maar we gaan wel op weg. Het gaat niet om ons vlees, maar het gaat om het plan van God. Johannes 5. Ik denk, er was een tijd dat de carnavalsoptocht beduidend kleiner was. Weet je hoe dat kwam? Denk ik, heb ik niet gecheckt, maar dat denk ik zelf. Dat jaar daarvoor hadden ze gezegd, volgend jaar is er geen alcohol meer in de optocht. Ik denk dat dat op zich hele goede elementen heeft. Ik heb echt inderdaad jongens en meisjes gezien die echt nog geen 18 waren. Die nog nauwelijks een idee hadden van wat er om hen heen gebeurde. Omdat ze die kleine plastic flesjes die er zo leuk uitzien, achter elkaar weggooien. Omdat mensen die wat ouder waren dat voorbeeld hebben gegeven. En dan kun je zeggen, dus geen alcohol meer. Ja, dan denkt iedereen, ja dat is jammer, dat is, dat vinden we nog net leuk. Leuk feestje vieren, biertje erbij, dat is toch weet je hoe koud het is? Even een ijskoud dingetje erachter weggooien en dan houden we het tenminste vol. En ik denk dat als je er 2, 3 of een paar, sommigen die daar past iets meer in dan anderen, zonder dat ze er last van hebben. Maar ik denk dat we daar moeten niet moeilijk over doen. Wij moeten iets leren normaal doen. Als mijn dochter of als mijn kinderen stuiten zat thuiskomen, hebben ze echt een probleem hoor. Nou, inmiddels heb ik niet zoveel meer te vertellen, want Elise is 17, dus die denkt ook al dat ze ruim volwassen is. Maar ik kan je beloven, en zij weten het donders goed, als zij dronken thuiskomt, dan is ze tot haar 18e, wordt ze vastgegoten in het beton en dan komt ze echt niet meer weg. Maar waarom? Omdat ik wil haar leren dat het slecht voor haar is. Dat de regels die wij in dit land hebben, dat het ter bescherming van haar is, voor haar hersenen. En ze heeft zulke mooie hersenen. Het zou toch doodzonde zijn dat daar iets wegging, omdat ze dat gewoon wegspoelt. En ik denk dat als wij als ouders gewoon onze kinderen daar zien en zien dat ze nog niet met alcohol om kunnen gaan, dat wij als ouders daarop in zouden spreken. Gewoon liefdevol en niet zeggen, alcohol mag in de hele optocht niet meer. Maar gewoon, hé, jij bent mijn kind. Ik ben niet verantwoordelijk voor mijn buurman en mijn buurvrouw, maar ik ben wel verantwoordelijk voor jou. En jij kan hier dus niet mee omgaan, dus jij drinkt inderdaad gewoon ranja. En weet je, wees dan slim, verzamel het hele jaar die kleine flesjes. Doe voor jouw kind daar gewoon ranja in. Iedereen denkt dat ze gewoon meedrinkt. Alleen ze wordt niet dronken. We hoeven ook niet. Je mag best creatief zijn. Je mag best je kinderen helpen. Ik denk dat de oplossing van de optocht. Ik denk dat de oplossing in carnaval. Ik denk dat de oplossing in de. Hoe heet dat ding? Die tent daar in de, nee, ik bedoel in bij die Olympische ringen dingen. Holland tent, Holland kamp, Holland Heinekenhal. Daar had ik op gehoopt. Ik denk dat wij geen Heinekenhallen meer hebben. Misschien wel gewoon een Heinekenhal en misschien wel dat ze gewoon een biertje drinken. Maar niet dat ze ladder zat zijn. Waarom? Omdat wij daar zijn. En dat wij gewoon normaal doen. Als wij met elkaar naar Hengelo gaan. En we drinken bij jou de kast leeg. Dus we gaan met z'n vijven, want meer past er niet in de auto. Dus we gaan met z'n vijven naar Hengelo. Gaan lekker feestje vieren. Eén is de... Kijk, dat is normaal. Dit is normaal. Eén is de Bob. Wat is de Bob? De Bob is 100% niks op. Ik weet niet, ik denk niet dat ik hem helemaal goed doe. Maar één iemand neemt verantwoordelijkheid om de rest veilig thuis te brengen. Dat is wat wij als kerk voor bedoeld zijn. Ik zal het je lezen. Johannes 5, vers 13. Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout gemaakt worden? Het dient nergens meer voor. Het wordt weggegooid en vertrapt. Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op de berg ligt, kan niet verborgen blijven. De Bob kan niet verborgen blijven. Als je 5 mannen die een feestje vieren op een rijtje zet, haal je de Bob eruit aan het eind van de avond. Over het algemeen. Als wij gewoon als Bob in de samenleving zijn, en dan niet als Bob, maar als wij gewoon als Jezus in de samenleving zouden zijn, zouden wij er zijn om goed te doen, om te helpen, om gewoon normaal te zijn. De norm te zijn. De norm van vrede, de norm van liefde, de norm van naastenzorg, de norm van, hé, er is een probleem, wij zijn geroepen om het op te lossen. Vers 16, zo moeten jullie je licht laten schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien Niet dat ze jullie moraliserende vingertje zien, maar de goede daden zien. Ook bij carnaval horen wij, juist met carnaval, horen wij niet onder een korenmaat, horen wij niet verstopt te zijn, horen wij niet mee te doen. Ik pleit al 10, 15 jaar om een carnavalswagen te gaan maken als Leef. Om gewoon mee te doen. En ik weet dat er steeds meer mensen zijn die ik bij de optocht zie. En ik ben aan het stoken. Zou het leuk zijn om een soort Timon en Pumba wagen te houden? Gewoon een leuke wagen te hebben. Met gewoon leuke mensen erbij. En we delen gewoon lollies uit. Of iets leuks uit. Iets liefs uit. Ja, maar dan moet er wel Jezus houdt van je opstaan. Want? Dat zeg jij. Jij bent de boodschapper. Jij bent het woord. Jij bent het zout. Als wij dat zouden doen, dan zouden ze zeggen, kijk, die stomme kerk heb ik weer. Nee, waarom zouden wij op moeten vallen door wat wij op onze hoofden schrijven? Wij zouden op moeten vallen door wie we zijn. Dat er altijd liefde in ons is. Dat wij er zijn om te helpen. Dat we zijn om liefde te hebben. Maar ja, deze zondige wereld. Carnaval is veel te veel alcohol. Jonge kinderen met alcohol en seks, jongens, en orgies. En er wordt overspel gepleegd en er wordt van alles gedaan. Alsof dat na kerst niet zo is. Alsof dat met Pasen niet zo is. Alsof dat in de zomervakantie niet zo is. Alsof dat op dat Griekse eiland of op Terschelling niet zo is. Doe nou eens normaal, pannenkoek. Wij hoeven ons niet te focussen op de zonde. Wij mogen er zijn als Jezus. Goeddoende, liefhebben. Amen? Oké. Bob is 100% 100% Bob is 0% op. Ik had hem opgeschreven. Hey, dit gaat niet alleen over carnaval, hè? Dit gaat ook over je bedrijfsfeestje. Dit gaat ook gewoon over een kroeg in de stad. Dit gaat gewoon over de sportvereniging waar je bent. Dit gaat gewoon over je werk waar je bent. Dit gaat gewoon, weet je, de stad veranderen doen wij niet hier op zondag, hè? Wij doen wel ons best om dat mee te doen. Maar de stad veranderen doe jij op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en natuurlijk ook op zondag. De stad veranderen is die stad op de berg die niet verborgen kan zijn, omdat de Heer Jezus door ons heen schijnt. Liefde, vrede, genezing, goed doen. Johannes 2, vers 11. Mocht u zien? Ik ga even meelezen met het scherm. Dit heeft Jezus in Cana in Galilea gedaan als eerste wonderteken. Hij toonde, dus hij kwam zo de woestijn uit, verzocht door de duivel. En toen kwamen de engelen, die hebben hem te eten gegeven. En toen was dit het eerste wat hij deed ongeveer. Hij toonde zo zijn grootheid en zijn leerlingen geloofden in hem. Dit was de laatste. Ik wil graag 2, vers 1. Yes. Op de derde dag was er een bruiloft in Cana in Galilea. De moeder van Jezus was er. Ook Jezus en zijn leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd. Dus Jezus was op een bruiloft. De moeder van Jezus was op een bruiloft. Zijn leerlingen waren er ook. Toen de wijn bijna op was, zei de moeder van Jezus tegen hem, ze hebben geen wijn meer. Wat wilt u van me, zei Jezus. Ik ben toch niet gekomen om wijn te maken hier? Ik ben hier gewoon... Nee. Mijn tijd is nog niet gekomen. Daarop sprak zijn moeder de bediende aan. Doe maar wat hij jullie ook zegt, wat het ook is. Beetje gek, hè? Jij zegt, ik ben niet voor de wijn gekomen. Je ziet eruit als kok of als wijnmaker. Überhaupt, het is mijn tijd nog niet om wonderen. En zijn moeder hoort dat en zegt, oké, dankjewel Jezus. Robert is de ceremoniemeester. Bob, let op. En de ceremoniemeester, Bob, de ceremoniemeester was nuchter. Bob, let op. Op wie? Op de moeder van Jezus? Nee, want die zei, je moet op Jezus letten. Dus Bob, die loopt mee met de ceremoniemeester. Doe maar. Nu stonden daar voor het Joodse reinigingsritueel 6 stenen watervaten, elk met een inhoud van 2 à 3 metreten. Ik snap niet in de Nederlandse vertaling dat ze er gewoon niet neerzetten dat dit bijna 600 liter was, bij elkaar. Het kan 800 zijn, het kan iets minder zijn, maar ongeveer 600 liter. 600 liter water. Stenen bakken met water. Waar waren die voor bedoeld? Die waren bedoeld voor de tempeldienst, voor de kerkdienst, om alles schoon te maken, zodat het heilig was aan het begin van de dienst. Net zoals dat ze in sommige kerken de wet voorlezen voordat het begint. Zodat je heilig en rein in de aanwezigheid van God kunt beginnen. En de Heer Jezus zei, vul die vaten met water. Dat was normaal, dat die dingen gevuld werden met water. Maar dat was niet normaal voor een bruiloft. Dat was normaal voor de tempeldienst. En Bob, die vulde ze op met water. 600 liter water. Het was niet zo'n kraantje opendraaien en een paar brandslangen erin en zo. Nee, dat werd door de... Nou ja, goed, maakt niet uit. Dat is ook niet zo... Nee. Het is leuk om dat te onderzoeken, hoor. Er zitten heel veel leuke dingen in. Laat ik het daar maar bij houden. Vol met water. En toen zei hij tegen Bob. Bob, drink eens wat op. En Bob die haalde er iets uit en die denkt, dit is niet normaal, joh. Doe eens. En dat deden ze, vers 9. En toen de ceremoniemeester het water dat wijn geworden was proefde, hij wist niet waar die vandaan kwam, maar hij lette dus niet helemaal op, maar goed. Maar de bedienden die het water geschept hadden, wisten het wel. En toen riepen ze de bruidegom. Ja. En die zei tegen hem, iedereen zet als zijn gasten eerst de goede wijn voor, en als ze dronken zijn de minder goede. Maar u hebt de beste wijn tot nu toe bewaard. Dit heeft Jezus in Cana in Galilea gedaan als eerste wonderteken. Hij toonde zo zijn grootheid en zijn leerlingen geloofden in hem. We kunnen het gaan hebben over heel veel dingen, heel veel aspecten die hierin zitten. Maar daar heb ik nu geen tijd meer voor. Maar dat is wel jammer. Want er zit wel heel veel in. Eén ding wil ik daar nu uithalen. Waarom veranderde Jezus water in wijn? Het is niet zo dat wij dat liedje konden zingen of om nu nog de een of andere populariteitsprijs te krijgen voor Jezus. Of voor is namelijk een leuk liedje van dat Jezus veranderde water in wijn. Daarvoor was dat niet. Jezus had daar te plekken een boodschap die wij niet meer begrijpen, omdat wij de Bijbel eigenlijk te mager vertalen. Te religieus vertalen. Jezus gebruikte de bakken die als wet waren, die wettisch waren. Waarom je in de kerk zou kunnen komen en waarom je schoon zou kunnen zijn. En hij zei, die gooi ik overboord, dat water gooi ik overboord en ik ga daar wijn van maken. Jezus proclameerde op zijn allereerste wonder dat water veranderd werd in wijn. Op een bruiloft. Wij zitten te wachten, wij zijn ons klaar aan het maken op een bruiloft. De Heer Jezus komt zijn bruid ophalen. En de bruid is de kerk. Jij dus, ik dus. En wij mogen ons klaarmaken. En wij hoeven niet wettisch te zijn. Wij mogen wijn drinken. Het nieuwe verbond. Het nieuwe verbond. Waarin Jezus zei, jij hoeft het niet meer goed te doen. Dat doe ik in jouw plek. Jij hoeft niet te sterven. Dat doe ik in jouw plek. Is dat niet mooi? Dat Jezus daar in een noodgeval, natuurlijk dat lieve bruiloft of dat bruidspaardje enorm behoedt voor een maatschappelijke schande, wat ze de rest van hun leven niet kwijt zouden raken. Dat is waar. Maar wat hij nog veel meer deed, was dat de boodschap die hij sprak voor jou en voor mij. Hij zegt, er is hoop. Je hoeft het niet meer zelf te doen. Er is wijn. Hop, glaasje op. Laat je rijden. Glaasje op. De wijn van Jezus. Laat je rijden door de Heer Jezus zelf. Naar de Vader. Laat je besturen door de geest van Jezus. Ik heb het niet over drinken. Is drinken goed? Is drinken slecht? Te veel? Waar ligt het? Allemaal wettisch. Niet doen. Niet mee bezig zijn. Luister zoals de Bob deed. Naar de moeder van Jezus. Wat hij u ook zegt, doe dat. Wat zegt de Heer Jezus? Als je gered wil worden, kom bij mij. Kom bij mij, laat je dopen en je zult de Heilige Geest ontvangen. That's it. The best is yet to come. Elke keer als je een wijntje ziet, of als je hem zelf drinkt, dan denk je, the best is yet to come. En niet omdat je dronken moet zuipen, maar omdat je weet dat dat symbool staat voor dat Jezus liefde heeft, vrolijkheid heeft. Divine limitations, carnavalen. Misschien kun jij de wijn eens laten staan. Deze 40. Misschien laat je iets anders staan. Weet je, ik ben niet voor allerlei gekkigheid. Maar zullen wij de chauffeurs zijn? Zullen wij de bobs zijn in onze maatschappij? Zullen wij wat je ook laat staan, wat je ook beslist de komende periode om over na te denken, dat je tegen de Heer Jezus zegt, Heer, mag ik bob zijn? Mag ik iets laten staan, zodat ik een ander iemand mee mag nemen hier naartoe, of niet meer, of waar dan ook naartoe, maar in ieder geval naar de Heer Jezus toe. Waar er een boodschap van vergeving is, een boodschap van hoop is, een boodschap is van nieuw leven. En in deze wereld zijn er allerlei uitspattingen. Mile high, pedoseksvakanties, coma-zuipen, zakenmensen. En zakenmensen die allerlei lijntjes weggummen. Maar weet je, misschien is dat allemaal wel ver van je bed. Maar welk masker draag jij? Wat zit er achter jouw masker? Welke gekkigheid heb jij nodig die je eigenlijk los kunt laten om de Heer Jezus te vinden? Rook je? Dat is afgoderij, wist je dat? Ja, dat is ook slecht voor je lichaam, maar het is afgoderij. Zolang als jij denkt, ik moet ermee stoppen, want dat is slecht voor mijn lichaam. Nou, dat is heel lastig om eraf te komen. Maar als jij ziet dat het afgoderij is, dan kun je er zo van weglopen. En waarom is het dan afgoderij? Nou, wat doe je als je het eerste doet als je wakker bent? Steek een peuk op. Wat doe je als je gegeten hebt of net voor het eten? Wat doe je als je gestrest bent? Wat heeft de eerste plek in je leven? En dit is roken, maar dat kan ook de glaasje wijn zijn. Dat kan ook die reep chocola zijn of die zak snoep. Of dat kan ook zijn, je koop, ik voel me rot, ik ga naar de stad en ik koop me. Goed. Wat je ook gebruikt om je achter te verschuilen, dat is jouw masker. En dit is waarvoor de Heer Jezus zegt, kom op, mag ik jouw water in wijn veranderen? Niet meer dat je zelf moet doen omdat je zelfs ellendige zondaar bent, maar omdat de Heer Jezus voor jou de angel daaruit heeft gehaald. Openbaringen 22 vers 17. Daar wil ik mee afsluiten. De geest, dat is de geest van Jezus en de bruid. Dat zijn wij, dat is de kerk. Die zeggen, kom. Nou, ik kan je dit zeggen. Als iemand mij iets probeert te verkopen en die staat buiten de winkel en die zegt, hé, viezerik, hé, stinkert, hé, napersoon, hé, zondegaard, kom hier, dan ga ik je helpen. Dan denk ik, ja, doei. Als wij die kerk zijn, die alleen maar zegt wat niet kan, wat niet mag, dan roepen wij niet, dan nodigen we niet uit. Mensen, iedereen mag hier komen. Maakt niet uit wat je doet. Maakt niet uit wat je gedaan hebt. We gaan samen naar het woord van God kijken. En het woord van God gaat tot jou spreken. En als jij vragen hebt, willen wij er zijn om je te helpen. Maar wij willen allereerst dat wat de geest zegt, de geest van Jezus. Dit is het einde van de Bijbel, waarin God zegt en de geest van God zegt kom. Een uitnodiging voor ieder van ons. Zoals jij hier zit. Zoals je familie er is. Wie dan ook. Wees de bob. Zorg dat ze volgende week hier zijn. Of ergens anders, maar in ieder geval in aanwezigheid van God. Wees de bob, nodig ze uit. Zeg, joh, ik wil wel bob zijn voor jou. Zodat jij vrolijk kunt zijn en in een vrolijke omgeving, een prachtige band, een heerlijke koffie. By the way, excuses voor de melk. Want die was zuur. Dat hebben we expres gedaan. Als zure kerk. Nou, grapje. Sorry. Maar de geest zegt kom. Dat betekent in de hemel zegt God kom. Dan zegt de geest van Jezus kom. En de bruid wij zeggen kom. Zullen we gaan staan samen? En ik wil voor twee dingen met je bidden. Voor degene die zegt ik heb op deze manier nog nooit mijn leven aan Jezus gegeven. Dan wil ik voor je bidden. En voor degene die zegt ik zit achter zo'n masker. Ik kan niet anders, ik moet ontspannen. En dat kan ik niet anders dan door te roken, te drinken, te kopen, te blowen, te snuiven, te weet ik veel wat. Dan wil ik voor je bidden dat je ogen open gaan. Dat water kan veranderen in wijn. Oké? Okay? Yes. Zullen we onze ogen sluiten of gewoon even naar beneden kijken wat je prettig vindt? En dan ga ik je vragen. Ik ga je zo vragen. Van als jij je leven op die manier aan de Heer Jezus wil geven. Misschien voor het eerst, misschien opnieuw. Om gewoon je hand even kort op te steken. Als jouw gebed waar ik dadelijk woorden aan geef. Maar als jouw gebed naar boven, dat je je zichtbaar maakt. Heere God, dit is voor mij. Ik wil. Dus als jij er bent, ik tel tot drie en mag je je hand opsteken. 1, 2, 3. Yes, dankjewel. Lieve Vader in de hemel. Heer, u ziet de handen. Hoe subtiel ook opgestoken. Of hoe hoog. Of misschien zelfs wel, ik had mijn hand op willen steken, maar ik durfde dat dan niet. Heer Jezus, ik bid u. Dat nieuwe leven, dat uw wijn mag stromen. In Jezus' naam.